Ik wil graag beginnen met een gedeelte te lezen uit 1 Korinthe 15. Mede in verband met het vers wat we lazen in Filippenzen 3, waar gezegd wordt dat onze wandel, ons burgerschap in de hemelen is, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Over dat onderwerp spreekt namelijk 1 Korinthe 15 en ik lees vanaf vers 50. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Ziet, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in den Heeren. Tot zover. Ja, ongetwijfeld is dit een tamelijk bekend schriftgedeelte. Schriftgedeelte wat spreekt over de toekomst van de gemeente. De toekomst van hen die door wedergeboorte in deze bedeling leden geworden zijn van het lichaam van Christus. En natuurlijk, ik ben mij best wel bewust dat de meeste gelovigen gewend zijn te rekenen met de dood. Te rekenen met dat er ooit een einde komt aan ons aardse bestaan, ook ons aardse bestaan als christenen. En dan hebben we termen in de mond die we uit de Bijbel halen van ontbonden te worden en met Christus te zijn, dat is mij verreweg het beste. En natuurlijk, dat behoort ons ook inderdaad verreweg het beste te zijn. En dat was het in ieder geval voor Paulus. Dat neemt echter niet weg dat ontbonden te worden en met Christus te zijn op de manier waarop Paulus dat ooit aanhaalde, dat bepaald niet de toekomstverwachting is van de gemeente als zodanig. Van de gemeente als gemeente. Immers, de toekomst van de gemeente is niet de dood van de leden van de gemeente. Dat kan natuurlijk niet. Dat is onbestaanbaar. De toekomst van de gemeente is dat deze gemeente ook inderdaad de eeuwige heerlijkheid ingaat en ook inderdaad lichamelijk de hemel, het beloofde land, zal beërven. En het moet een duidelijke zaak zijn voor ons dat de Bijbel nergens ons voorhoudt dat wij als gelovigen dienen uit te zien naar onze dood, maar in tegendeel dat wij hebben uit te zien naar, helemaal niet naar iets van ons, hè, maar uit te zien naar de verheerlijking van Christus. Niet naar onze dood, niet naar ons verdwijnen uit deze wereld, maar naar het verschijnen van de Heer weer in deze wereld. Onze toekomstverwachting is niet onze dood, maar onze toekomstverwachting is de wederkomst van Christus. En wanneer we die wederkomst in verband brengen met de gemeente, dan is het natuurlijk duidelijk dat wij dan uitzien naar dat deel van de wederkomst, dat aspect van de wederkomst wat direct verband houdt met de gemeente, namelijk dat wat wij noemen de opname van de gemeente. En dat is inderdaad het onderwerp van dit schriftgedeelte, de opname van de gemeente. Het is een tamelijk onbijbelse uitdrukking, maar hij is in ieder geval duidelijk. Hij spreekt over de toekomst van de gemeente, namelijk dat alle gelovigen van de aarde worden weggenomen en de Heer zullen tegemoet gaan in de lucht om voor altijd bij de Heer te wezen. Dat is de toekomstverwachting. En in de praktijk, in onze individuele toekomstverwachting, er is geen andere toekomstverwachting voor een individuele gelovige. Wat wij verwachten is inderdaad de opname van de gemeente. Tenminste, dat hoort zo. Ik heb alles meer u opmerkzaam proberen te maken op het feit dat de Bijbel eigenlijk nergens leert dat een gelovige van deze bedeling, wanneer hij sterft, naar de hemel gaat. Want die twee dingen horen helemaal niet bij elkaar. Je leest dat dan ook niet. Er zijn wel schriftgedeelten die zo worden verklaard, die zo worden opgevat. Ontbonden te worden en met Christus te zijn is mij verreweg het beste. Maar of met Christus zijn hetzelfde is als naar de hemel gaan, dat staat nog te bezien. Dat staat er niet. Er staat wat anders. Want naar de hemel gaan en ontbonden worden zijn dingen die met elkaar eigenlijk niet te maken hebben. En ik herhaal wat ik eerder gezegd heb, een gelovige, natuurlijk gaat een gelovige naar de hemel. Dat is vanzelfsprekend. Niet vanwege zijn dood, maar vanwege het feit dat hij al lang in de hemel is, zelfs terwijl hij hier op aarde leeft. Wij hebben een burgerschap in de hemel, ons leven is in de hemel, in Christus verborgen bij God. En dat is de reden waarom we ook in de toekomst lichamelijk in de hemel zullen zijn. Maar wat de Bijbel ons voorhoudt, is dat onze verwachting is dat wij allen veranderd zullen worden in de toekomst. Precies zoals het hier staat in vers 51. Ik zeg u een verborgenheid, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen veranderd worden. Kijk, als het waar is, dat is natuurlijk een rare gedachte, maar het zal wel typisch voor mij zijn, maar als het waar is dat wij hebben uit te zien naar onze dood, dan moet ik u teleurstellen, de kans is tamelijk groot dat u helemaal niet zult sterven. Hè? Dat staat hier toch? Wij zullen wel niet alle ontslapen. Dat betekent zoveel als er is een kans dat wij inderdaad niet ontslapen. En daarom de inlossing van onze hoop vindt dan ook niet plaats wanneer wij ontslapen. Wanneer wij allemaal gezond blijven, hebben we inderdaad een grote kans helemaal niet te ontslapen. Eenvoudig omdat wij levend overblijven tot de toekomst des Heren, zoals het gezegd wordt in 1 Thessalonicenzen 4. Dus niet ons ontslapen is de inlossing van onze toekomstverwachting, maar de komst, de verschijning van onze Heere Jezus Christus. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. Er zijn sommigen die ontslapen. Er zijn sommigen die niet ontslapen. Maar allen zullen wij veranderd worden. Het zal best zo zijn dat de meerderheid van de gelovigen van deze bedeling ontslaapt. Ze hebben geleefd met een toekomstverwachting. Ze zijn in hopen zalig geworden. En van hen kan misschien hetzelfde gezegd worden tot op zekere hoogte als wat van Abraham gezegd wordt, dat hij de belofte niet verkregen heeft. Dat betekent niet dat hij de belofte niet krijgt. Dat betekent dat hij hem alsnog krijgt. En zo is het met de ontslapen gelovigen net zo goed. Ze hebben geloofd. Ze hebben hun vertrouwen gesteld op de Heer en ze zijn ontslapen. Maar het vertrouwen zal niet beschaamd worden. Dat betekent dat de beloften die de Heer aan de gelovigen gedaan heeft, zullen ingelost worden in de toekomst. Maar zowel aan hen die ontslapen zijn uiteraard, als aan hen die nog leven. En wat er dus gebeurt is dat allen zullen veranderd worden. Het is heel duidelijk vanuit 1 Thessalonicenzen 4, dat de ontslapen gelovigen eerst zullen opgewekt worden, zodat ze weer leven. En daarna staat er dat wij die levend overgeleven zijn, samen met hen veranderd zullen worden. De ontslapenen komen eerst terug als het ware. En dan worden wij samen met hen verenigd en gezamenlijk worden wij veranderd. Natuurlijk, het gaat in een ogenblik, in een punt des tijds, zoals het hier ook staat. Maar niettemin deze dingen gebeuren. En in feite is het zo dat de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden, om de uitdrukking te lenen uit Romeinen 8, dat die heerlijkheid aan ons geopenbaard wordt, niet wanneer wij overlijden en naar de hemel gaan, of bij de Heer zijn, of hoe het allemaal maar heten mag, maar dat die heerlijkheid aan ons geopenbaard zal worden straks bij de wederkomst van Christus. Of laten we zeggen op zijn vroegst bij de wederkomst van Christus. Want het feit blijft, en dat is duidelijk van andere schriftgedeelten, ik denk aan Romeinen 14 en 2 Korinthe 5, dat wij allen geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus, en dat wij daar zullen wegdragen dat wat door het lichaam geschied is. Dat wil zeggen dat beloning Voor de gelovigen pas ontvangen wordt wanneer zij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dat gebeurt niet nadat wij hier gestorven zijn, maar het gebeurt nadat wij als gemeente collectief de Here tegemoet gegaan zijn in de lucht. En pas daar is de eindafrekening. Pas daar wordt het loon berekend en zelfs uitgegeven. En hoe dan ook, de verheerlijking van de gelovigen van deze bedeling gaat niet vooraf aan de verheerlijking van Christus zelf. Heel duidelijke zaak, dat eerst Christus verheerlijkt zal worden en daarna, of met hem, pas wij. En ik zeg dat met zoveel nadruk, omdat wij de uitdrukking kennen, eigenlijk een uitdrukking min of meer in onze Nederlandse taal, dat we zeggen van iemand dat hij bevorderd is tot heerlijkheid. Ik geloof dat de term ontleend is aan, of afkomstig is uit het leger des heils. Daar kun je bevorderd worden, hè. Ik weet niet precies hoe dat zit, want ik heb van het leger niet zoveel verstand. Maar dan kun je bevorderd worden en de beste bevordering die men in het leger kent is bevorderd worden tot heerlijkheid. En ik denk dat we allemaal heel goed weten wat zij daarmee bedoelen. Maar we moeten dat soort terminologie natuurlijk niet verwarren met de Bijbelse terminologie. Ik heb er niks tegen die terminologie niet, als we maar weten waarom het zo gezegd wordt. Maar de Bijbelse terminologie is anders. Heerlijkheid is er niet wanneer wij ontslapen. Heerlijkheid is wanneer we opgewekt worden en veranderd worden om de Heer tegemoet te gaan in de lucht. Dat is het begin van onze verheerlijking. Omdat dat ook het begin is van de verheerlijking van Christus zelf. Een ander punt is dat deze opname van de gemeente feitelijk de laatste fase is van onze verlossing. En ik spreek over onze verlossing, want ik praat over levenden. En ik praat tot levenden hier op aarde. En het blijft waar wat hier in dit hoofdstuk 1 Korinthe 15 zo uitgebreid uiteengezet wordt, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen en dat de verderfelijkheid de onverderfelijkheid niet beërft. Het is heel merkwaardig, ik weet niet hoe u dat hebt, maar het is heel merkwaardig dat wij gewend zijn te lezen in, laten we zeggen, Johannes 3. En daar wordt gezegd dat vlees en bloed het koninkrijk niet beërven kunnen. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk God niet binnengaan. Of hij kan het koninkrijk God zelfs niet zien. Maar eigenaardig is dan dat wij geloven dat wij het koninkrijk zijn binnengegaan, op een bepaalde wijze natuurlijk. En dat we delen hebben gekregen aan die zegeningen die daarbij horen. In ieder geval dat wij wedergeboren zijn. Maar het neemt niet weg dat wij tot vandaag de dag nog steeds beschikken over ons oude lichaam, over vlees en bloed. Over dat wat helemaal niet wedergeboren is, dat wat maar één keer geboren is namelijk. Want onze oude mens is echt maar één keer geboren. En wat voor die oude mens geldt is dat hij het koninkrijk Gods niet ziet en ook niet ingaat. En dat de vergankelijkheid de onvergankelijkheid niet beërft. En dat verderfelijke dingen de onverderfelijkheid niet beërven. Met andere woorden, dit lichaam gaat dat koninkrijk niet binnen. Dat betekent in de eerste plaats dus dat de natuurlijke mens eerst moet wedergeboren worden. Hij moet een andere natuur ontvangen, een nieuw leven worden, een nieuwe mens worden. En die nieuwe mens, dat nieuwe leven, dat beërft dat koninkrijk. En alle zegeningen die erbij horen. Geestelijke zegeningen zijn alleen voor geestelijke mensen. Ja, ik bedoel niet van die lui met zijn zwarte jas en zijn wit kraagje om, hè? Dat zijn geen geestelijke mensen. Ik bedoel, ja, dat kan wel natuurlijk. Het hoeft geen belemmering te zijn allemaal, maar het kan heel goed, hè. Geestelijke mensen zijn mensen die uit de geest geboren zijn. Wat uit geest geboren is, is Jezus, Johannes 3. En wanneer wij wedergeboren zijn, zijn wij geest. En onthoud alstublieft dat geest wil zeggen dat het onzichtbaar is. Als het woord geest al iets betekent, dan betekent het in ieder geval dat het onzichtbaar is. De belangrijke waarheid die ik hier al meerdere malen naar voren heb gebracht, is dat iemand die wedergeboren is, dat zo iemand onzichtbaar is. Hij kan niet waargenomen worden. En dezezelfde brief spreekt erover, 1 Korinthe 2.
Belangrijk is dus dat dat wat geestelijke zegeningen heeft ontvangen is onzienlijk. Die geestelijke zegeningen zijn niet voor dit oude lichaam, niet voor deze oude mens. Ze hebben ook niks te maken met onze aardse omstandigheden, tenminste niet in principe. Die zegeningen hebben te maken met dat wat wedergeboren is. De zaak is heel eenvoudig, dat ook dit lichaam dus nooit de hemel kan binnengaan. In ieder geval niet beërven. En dat betekent ook dat de natuurlijke mens nooit dat koninkrijk kan beërven in zijn definitieve vorm. Dat is een onmogelijke zaak. Het kan er wel mede doorgezegend worden via een omweg. Dat kan heel goed, want het blijft natuurlijk zo dat alle stoffelijke dingen die wij mogen ontvangen, dat die wel degelijk tot ons komen via de geestelijke weg, via de geestelijke dingen. Je kunt alleen stoffelijke zegeningen van de Heer ontvangen als je eerst geestelijke zegeningen ontvangen hebt. Dat kan. Maar het is helemaal niet noodzakelijk. En het blijft zo dat al die stoffelijke dingen afgelegd moeten worden, omdat ze er uiteindelijk helemaal niks toe doen en zelfs volmaakt onbelangrijk zijn. Dat geldt voor ons nu en dat geldt altijd, want dat geldt ook voor de aardse omstandigheden en voor de aardse openbaring van het koninkrijk in de toekomst. Wij hebben deel aan een verborgen koninkrijk. In de eerste plaats omdat we wedergeboren zijn. En het heeft dus te maken met geestelijke dingen. Maar vervolgens heeft dat wel degelijk een uitwerking in onze oude mens. Dat is waar. En datzelfde geldt voor de volkeren die in de toekomst de openbaring van dat koninkrijk binnengaan. Die daar deel aan hebben. Straks krijgen we te maken met het verschijnsel dat Israël en de volkeren, zij die de 1000 jaren ingaan, zal ik maar zeggen, zij gaan het koninkrijk in, maar in een oude lichaam. En in hun oude mens. Maar omdat zij wedergeboren zijn. Omdat ze twee naturen hebben. En ze gaan dat koninkrijk in omdat ze die nieuwe natuur ontvangen hebben. En op dat geval neemt die nieuwe natuur die oude mee. Het sleept het mee. Maar de erfenis is niet voor die oude mens, maar voor die nieuwe. En hoe dan ook dat, ook gedurende die vorm van het koninkrijk, krijgen we te maken met het verschijnsel dat er een eind gemaakt wordt aan de zienlijke ding. Aan de oude mens. Want na meer dan 1000 jaar krijgen we toch dat deze oude aarde, deze oude zienlijke wereld verdwijnt en plaats moet maken voor een nieuwe wereld. Een geestelijke wereld. Wel, datzelfde principe is op ons van toepassing. Onze toekomst is inderdaad dat wij veranderd zullen worden. En dat woord veranderen, dat is een heel mooi woord, want het heeft tegelijkertijd, ook in het Nederlands, maar ook in het Grieks, de betekenis van vervangen worden. Het is een verandering, maar het is tegelijkertijd een vervanging. Wat er gezegd wordt is dat wij zullen allen veranderd worden. Waarom? Wel om de eenvoudige reden dat onze verlossing nog niet volledig is. O zeker, wij zijn verlost. We zijn volmaakt in Christus. Maar dit lichaam is niet in Christus, niet op diezelfde manier althans. Het is een duidelijke zaak dat de Schrift spreekt over het feit dat wij verlost zijn. En in één adem vervolgens spreekt over een toekomende verlossing. Ik denk aan Efeze 1, waar deze dingen naar voren gebracht worden. In Efeze 1 lezen we in vers 7, in welke wij hebben de verlossing. Wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Niet wij krijgen dat straks, maar wij hebben die verlossing, het is ons bezit. Maar vervolgens, 7 versen verder, in vers 14 en vers 13 en 14 wordt gezegd dat wij verzegeld zijn geworden met de Heilige Geest der belofte, vers 14, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregene verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. En dan blijkt ineens er nog een verlossing te zijn in de toekomst. De zaak is eenvoudig, dat wij verlost zijn, fundamenteel, en dat die verlossing zijn uitwerking heeft in ons leven, in ons bestaan. Vraag me niet in welk leven, want dat kan ik zo niet beantwoorden. Maar het heeft zijn uitwerking in ons bestaan als zodanig, in onze existentie. En dat betekent dat die verlossing zijn uitwerking heeft in ons denken in de eerste plaats. Vervolgens heeft die verlossing zijn uitwerking in onze levenswandel. Ik zal maar zeggen, die bekende predikant die dan tot geloof kwam, die werd vervolgens ook de kerk uitgezet of hij stapte eruit. Dat was een uitwerking vervolgens. He, dit is een normale ontwikkeling. En dat niet alleen, maar zo'n ontwikkeling gaat verder. En die ontwikkeling vindt plaats in het leven van elke oprechte gelovige. Als je tenminste die weg verder wil gaan. Dan werkt die verlossing uit. En de uiteindelijke uitwerking van die verlossing is inderdaad die toekomende verlossing. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Zo wordt het dan ook genoemd in de Romeinen, in Korinthe, in Petrus geloof ik ook. De toekomende verlossing, namelijk de verlossing van ons lichaam. En wat er gebeurt is dat de verlossing die wij oorspronkelijk ontvangen hebben, namelijk de vergeving der zonden enzovoorts, dat een uitwerking heeft totdat heel die oude mens volledig verdwenen is. En waar een gelovige, een nu op aarde levende gelovige recht op heeft, is de aflegging of de verandering van zijn lichaam. Dat is het uiterste. Dus niet de genezing van zijn lichaam, maar integendeel de aflegging van zijn lichaam. En al wat erbij hoort. Dus zelfs het afleggen van de uiterlijke fysieke dingen. Dat is waar dit schriftgedeelte in 1 Korinthe 15 over spreekt. De onvergankelijkheid, of de vergankelijkheid erft de onvergankelijkheid niet. En zie, ik zeg u een verborgenheid, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen veranderd worden. Wat voor ons allemaal geldt, is dat wij veranderd zullen worden. Daarvoor hoef je niet lichamelijk te sterven, dat is helemaal niet nodig. Want de lichamelijke dood is iets wat met de zonde te maken heeft, de uitwerking van de zonde en de wet. Zo staat het ook in vers 56. De prikkel nu des doods is de zonde. Het is de zonde die tot de dood leidt. De prikkel is dat waarmee laten we zeggen, de os werd opgejaagd, hè? De prikkel. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkel te slaan, hè? Die prikkel dwong de os om te lopen. En die prikkel tot de dood is de zonde. Het is de zonde die de mens drijft in de dood. De zonde die in de mens is, die door één mens in de wereld gekomen is en tot alle mensen is doorgegaan enzovoorts. En het leidt tot de dood van alle mensen. In principe tenminste. Zie? Maar wat nodig is, is dat wij inderdaad die oude mens afleggen, dat die oude mens veranderd wordt, zelfs dat oude lichaam, en dat in de plaats daarvoor een nieuw leven en zelfs een nieuw lichaam komt. En dat is onze verwachting. Onze verwachting is niet simpelweg, ook niet eens simpelweg het afleggen van dit oude, maar onze verwachting is dat het vervangen wordt door iets nieuws. Het is geen negatieve boodschap uiteraard die de schrift ons geeft, maar een positieve boodschap. Wij zullen allen veranderd worden, dat is in ieder geval zeker. En dan staat er in vers 52, in een punt destijds, sommigen wijzen erop dat er eigenlijk staat in een atoom destijds, hetzelfde woord wordt daar gebruikt. En wij geven vervolgens de definitie aan het woord en zeggen dat betekent dat het ondeelbaar is. Het is onmeetbaar, een punt is trouwens in de wiskunde ook onmeetbaar, hè, officieel. Een punt destijds, een ondeelbaar ogenblik, in de punt destijds, in één ogenblik met de laatste bazuin, enzovoorts. Het opmerkelijke is nu dat hier geen tijd een rol speelt. Tijd speelt geen rol in dit veranderen van het een naar het andere. De mens wordt veranderd, de gelovige wordt veranderd, zijn lichaam wordt veranderd. Hoe lang duurt dat? Het duurt helemaal niks, er is geen tijd voor nodig. Het is geen proces. Er is geen proces nodig om dat lichaam te veranderen naar een nieuw lichaam. Er is ook een goede reden voor waarom niet. Waarom dat geen tijd kost. Al wat er gebeuren moest, is namelijk al lang gebeurd. Het proces van een oude schepping die een nieuwe schepping wordt. Een oude schepping die veranderd wordt, die vervangen wordt door een nieuwe. Wel, dat proces is al lang geweest. Wat er voor gebeuren moest, is al gebeurd. Wat er gedaan moest worden, is gedaan. En het doen van dingen kost tijd, dat is bekend. Maar dit kost geen tijd. Omdat het simpelweg de uitwerking is van dat wat al lang heeft plaatsgevonden. Het ondeelbare ogenblik. Van het ene moment op het andere. Het hoeft in wezen niet tot stand gebracht te worden. Het hoeft alleen maar gerealiseerd te worden. De uitwerking van dat wat al geweest is. En dan zeg ik het weer. Wij worden verlost omdat we al verlost zijn. Wij gaan naar de hemel omdat we al in de hemel zijn. Wij worden een nieuwe schepping omdat we al een nieuwe schepping zijn. En we krijgen een nieuw lichaam omdat we al deel uitmaken van die nieuwe schepping. Zo zit dat gewoon. In een punt destijds, in één ogenblik. En dan staat er met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. De doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. Ja, de doden waarover gesproken wordt in dit schriftgedeelte. Dat zijn niet alle doden, maar hier wordt gesproken over de gelovigen die ontslapen zijn. De gelovigen, degene die lid zijn van het lichaam van Christus. Over hen wordt gesproken. Het is een beperking. Bovendien is het zo dat er al boven staat, ik vertel u een verborgenheid. Ik zeg u een verborgenheid. Het gaat over een bepaald deel van de Bijbelse waarheden. Dit is een deel wat van toepassing is, of gebracht wordt, op de gelovigen van deze bedeling. Zij zullen inderdaad opgewekt worden. De doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Zodat zij en wij beide onverderfelijk zullen zijn. We vinden dat ook in 1 Thessalonicenzen 4. De doden worden opgewekt en dan gezamenlijk worden we veranderd en gaan de Heer tegemoet in de lucht. En zij zijn gestorven, lichamelijk en lichamelijk opgewekt. En wij waren helemaal niet gestorven, lichamelijk en ook niet opgewekt. Maar we worden allemaal veranderd, want daar gaat het maar om. En we gaan de Heer gezamenlijk tegemoet in de lucht. Dat betekent overigens, ik weet niet of je er ooit aan gedacht hebt, maar dat betekent overigens, dat die gelovigen van deze bedeling die al ontslapen zijn, en waarvan we gewoonlijk zeggen dat ze in de hemel zijn, en terecht overigens, hè, dat die wel degelijk deel hebben aan de opname. De opname is niet een opname van degenen die levend overgebleven zijn. Maar de opname is de opname van alle gelovigen van deze bedeling. Een vereniging van allen, en we hebben er allemaal deel aan. Niet slechts degenen die levend overgebleven zijn. Hoe dat precies is, dat is moeilijk. Dat kan ik ook zo in een paar woorden niet uitleggen. Maar één ding is zeker, het is zo. Gezamenlijk zullen we de Heer tegemoet gaan in de lucht. En dan staat er, wordt het weer verklaard, hè, de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, wij zullen veranderd worden, dat wil zeggen wij worden ook onverderfelijk, want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Er wordt nogmaals gewezen op de noodzaak dat al dit oude, wat behoort tot de oude schepping, inderdaad weggedaan moet worden, vervangen moet worden door een nieuwe schepping. En pas wanneer dat gebeurd is, vers 54, wanneer die oude schepping vervangen is, dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning, dood waar is uw prikkel, hel waar is uw overwinning. En er is geen overwinning meer van de hel en er is ook geen prikkel meer van de dood, want de zonde is ook weg. Ja. Er staat immers dood, waar is uw prikkel? En vers 56 zegt, de prikkel nu des doods is de zonde. Het is de zonde die de mens ooit dreef tot de dood. Maar na de dood, in de opstanding, en zeker in de opname van de gemeente, wel daar speelt zonde geen rol. Daar is geen prikkel meer des doods, die is weg. En merkwaardig genoeg staat er dat dat de vervulling is van oud-testamentische profetieën. En daar wil ik uw aandacht even voor vragen. Want, er staat in vers 51, zie ik zeg u een verborgenheid. Het is zo langzamerhand misschien duidelijk dat die verborgenheid altijd te maken heeft met dat wat de Heer doet tussen zijn eerste en zijn tweede komst. Dat wat in het Oude Testament niet geopenbaard werd. Dat wat verborgen was. En dat wat te maken heeft met een verborgen koninkrijk en met een verborgen koning. En in ieder geval heeft dat te maken met hen die leven in de bedeling der verborgenheid, zoals dat heet in Efeze 3. Dat wil zeggen, hier wordt alleen gesproken over de gemeente. En er wordt gesproken over de opstanding in verband met de gemeente, met de leden van de gemeente. Dit hoofdstuk, 1 Korinthe 15, is een hoofdstuk wat in zijn totaliteit spreekt over opstanding. Opstanding in het algemeen. En allerlei aspecten van de opstanding. Het wordt nergens zo duidelijk uiteengezet als juist hier in dit hoofdstuk. De opstanding van Christus, de opstanding van allen die in Christus zijn, en dan de opstanding van de doden bij zijn komst, enzovoorts. Het wordt allemaal uitgebreid uit de doeken gedaan. En dan wordt er gezegd hoe die opstanding plaatsvindt. En dat de opstanding plaatsvindt in een ander soortig lichaam dan het lichaam wat gezaaid werd. Dat een natuurlijk, een zielelijk lichaam gezaaid werd en dat een geestelijk lichaam wordt opgewekt, enzovoorts. Het een is gezaaid in oneer en het wordt opgewekt in heerlijkheid. Kortom, het spreekt over de opstanding. Maar het bijzondere is dat aan het eind van dit hoofdstuk een speciaal aspect van de opstanding genoemd wordt. Een aspect wat ook in het Oude Testament niet naar voren is gekomen. En ook in de dagen van de Heer Jezus niet. Misschien herinnert u zich dat de Heer Jezus die beide vrouwen troost in verband met hun overleden broer. En zegt nee, Lazarus die is niet dood, hij slaapt. En dat komt allemaal wel weer goed. En dan wordt er gezegd tegen de Heer, ja, wij weten dat hij zal opstaan ten uitersten dagen, ten jongsten dagen. Men wist dat er een opstanding zou zijn op de jongste dag. Ja, hoe men dat wist, ik weet er ook zo gauw geen bijbelplaats voor uit het Oude Testament, maar men wist dat gewoon. Er zijn wel plaatsen die erover spreken, maar het is meer vanzelfsprekend als dat het er staat, laat ik het zo zeggen dan. Het is vanzelfsprekend dat er een opstanding is op de jongste dag, op de laatste dag van deze wereld. En dat deze wereld een uiterste dag zal kennen, is in ieder geval duidelijk uit het Oude Testament. Want daar wordt uitdrukkelijk gezegd dat deze wereld verdwijnen zal en dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Dat wil zeggen een nieuwe schepping. En dus is er een opstanding ten uiterste dagen. En dus moeten degenen die geleefd hebben in deze wereld geoordeeld worden alvorens zij die nieuwe wereld zullen ingaan. Ze moeten geopenbaard worden voor de troon van God, de troon van de schepper uiteraard. Wij weten dat er een opstanding is ten uiterste dagen. Maar het bijzondere is, en dat is de verborgenheid dus, dat er ook een opstanding is voor die uiterste dag. Niet een opstanding der doden, maar een opstanding uit de doden. Het is een meervoud, opstanding uit de doden, van tussen dode mensen uit. Dat betekent dus dat het nog niet de jongste dag is, want op de jongste dag staan alle doden op. Of die nog dood zijn dan, hè? Maar alle doden staan dan op. Maar het punt is dat voor die tijd doden zullen opgewekt worden. Dat is een verborgenheid. En dat wordt hier verklaard door de apostel Paulus. Zie, ik zeg u een verborgenheid, wij zullen niet alle ontslapen, maar we zullen alle veranderd worden. Dat vind je niet in het Oude Testament, of wel? Er wil nog niemand intrappen, merk ik. Dat vind je niet in het Oude Testament, zei ik. Dat is een verborgenheid. En dan komt het gekke. Want dan lezen we, en dan staat er in vers 54. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, dubbele punt. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Waar is dat geschreven? Nou, in het Oude Testament, in ieder geval. En hier wordt zo zonder meer gezegd dat deze schriftplaatsen uit het Oude Testament vervuld worden. Nou, vervuld, het woord wordt niet gebruikt. Maar laat ik het anders zeggen, dat deze schriftplaatsen uit het Oude Testament spreken over de opname van de gemeente. Ik kan het niet helpen, maar het staat hier. Want wanneer dit gebeurt, Als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dat wil zeggen, het is wel in het Oude Testament. En we komen dus weer tot de conclusie dat het Oude Testament wel degelijk spreekt over dingen die in het Oude Testament verborgen zijn. Dat klinkt heel moeilijk, maar het is niet zo moeilijk. De heel eenvoudige gedachte is weer deze, dat de profetieën van het Oude Testament die gedaan werden tot Israël in de eerste plaats, en in de tweede plaats over de volkeren. Dat deze profetieën, die ook inderdaad hun letterlijke vervulling aan Israël en de volkeren zullen hebben, dat dezezelfde profetieën bovendien toegepast worden op ons, op de gemeente. Ik heb het meer gezegd en ik blijf het herhalen. Zodra de apostel Paulus gaat spreken over verborgenheden, of over de verborgenheid, begint hij prompt het Oude Testament te citeren. Om te laten zien waar het verborgen was. Het is misschien wat oneerbiedige vergelijking, maar het is misschien goed te vergelijken met een zoekplaatje. Die plaatjes van waar zit de aap en zo, hè? En dan denken we, die zit in de boom en dat blijkt dan niet zo te zijn. Dan moet je dat plaatje aan alle kanten draaien en op een gegeven moment zie je dan, ja hoor, daar zit het beest, hè? Daar is hij getekend. Het was er, maar je ziet het in de eerste aanleg niet. Je moet goed kijken, je moet het bestuderen en dan vind je het. Waarom zie je het niet in één keer? Wel eenvoudig, omdat het verborgen is. Omdat het niet voor de hand liggend is. Soms moet je zo'n zoekplaatje zelfs helemaal op zijn kop draaien, weet je wel. Ja? Maar het is er. En daar gaat het maar om. En wat gedemonstreerd wordt door de apostel Paulus is dat deze verborgenheden wel degelijk in het Oude Testament verborgen zijn. Men kan ze daar vinden. Dat is een uitdrukkelijke waarheid. Er wordt niet voor niks zo duidelijk geciteerd in het Nieuwe Testament. Juist om de aandacht te vestigen op deze oud-testamentische schriftplaatsen. En als wij deze aandacht eraan geven, wat doen we dan? Dan zoeken we ze op in het Oude Testament en dan laten we ze even los van het Nieuwe Testament en los van de apostel Paulus. Dan laten we ze staan waar ze stonden en we bestuderen die schriftplaatsen daar in het Oude Testament. En wat zien we dan? Wel, dat ze helemaal niet spreken over de gemeente, maar dat ze spreken over Israël. En vervolgens inderdaad over de volkeren. Dat wordt er soms bijgezegd, niet altijd, maar veelal wel. En de eenvoudige waarheid is dan deze, dat de apostel Paulus deze schriftplaatsen, die spreken over het aardse volk van God, Israël, dat de apostel Paulus deze schriftplaatsen neemt en ze toepast op een hemels volk van God, een geestelijk volk van God, namelijk de gemeente. En dat is dat. En als er een heel handige jongen is, dan zegt hij, maar dat is vergeestelijke van de profetie. En dan zeg ik, ja, nou en? Hè? Inderdaad. Mag ik alsjeblieft? Dat doet de apostel Paulus zelf. Hij demonstreert dat er nieuwe waarheden te vinden zijn in een oud testament. Je moet nou denken aan de 8e gelijkenis van Matteüs 13. En ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en vervolgens oude dingen voortbrengt. Maar in de eerste plaats de nieuwe. Als je onderwezen bent, ook speciaal in de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen, dan haal je uit die schat van de schriftgeleerden. Dat is uiteraard de schrift zelf. Dan haal je daaruit in de eerste plaats nieuwe dingen. En die nieuwe waarheden zijn dat die oude waarheden met betrekking tot Israël in de eerste plaats nu een toepassing krijgen op de gemeente. Waarna ze alsnog gewoon hun oude betekenis houden en waarna alsnog die oude betekenis ook toegepast wordt op Israël. Maar dat is daarna. En er zijn vele, vele voorbeelden van. Ik ken zelfs een heel boek in het Nieuwe Testament wat aan dit onderwerp gewijd is. Ja, dat wordt weinig gezien, helaas. En dus wordt de hele brief meestal niet begrepen, maar ik praat nou over de brief aan de Hebreeën. Een brief die niks anders doet dan oud-testamentische schriftplaatsen nemen en ze toepassen op de gemeente. Ze een geestelijke betekenis meegeven, gebaseerd uiteraard op de letterlijke betekenis. Waar gezegd wordt, uit de doeken genomen wordt, hoe Israël verlost werd uit Egypte en onderweg ging naar het beloofde land en in die tussentijd 40 jaar door die woestijn zwierf. Waarom was dat? Omdat de Heer ze niet meteen er kon brengen? Of omdat de Heer de weg niet wist, want wij praten allemaal over de dwaaltocht van Israël door de woestijn. Wist de Heer niet wat hij wilde? Nee, de heel eenvoudige waarheid is deze, dat in die reis van Israël uiteengezet wordt hoe dat zou verlopen met de reis van de gemeente straks. die verlost is uit Egypte, wat een beeld is van de wereld, en onderweg is naar Kanaan, wat een beeld is van de hemel, en in die tussentijd 40, wat een beeld is van de aardse omstandigheden, 40 jaar in een woestijn leeft, in een wereld die niks te bieden heeft, geen eten en geen drinken. En alleen maar een verschroeiende zon. Dus een beeld van de gelovigen in deze wereld, in een woestijn. Waar het droog is, waar men dorst lijdt, waar geen vlees is, waar alleen water is uit de rots. Dat is trouwens 1 Korinthe 10, als ik het wel heb, dezezelfde Korinthebrief. Waar water is uit de rots en waar het manna is, wat uit de hemel nederdaalt. En als je het niet lust, dan heb je pech gehad. Hè? Dat is onverstandig om het niet te lusten. Dan moet je door de gewoonheid je zinnen maar oefenen. Om maar eens weer een tekst uit de Hebreeënbrief aan te halen. En dan eet je manna. Ja, Israël lustte het ook niet. He, aanvankelijk. Dus ze moesten wel, er was niet anders. Dat is wat de Heer geeft. En dan onderweg naar het beloofde land. 40 jaar. En dan is het eigenaardige dat dan de schoenen van de Israëlieten niet eens sleten. Dat ze dus in staat gesteld werden om dat land te bereiken. Dat de Heer daar gewoon voor zorgde. Het was wel een lange weg misschien. Maar zolang ze hun vertrouwen stelden op de Heer, kwamen ze daar ook inderdaad. En daar gaat het maar om. Die dingen zijn hun overkomen ons tot voorbeelden, zegt 1 Korinthe 10. En alle dingen die Israël als volk overkwamen, zijn hen overkomen ons tot voorbeelden. Ons op wie de einden der eeuwen gekomen zijn, staat er. Een toepassing op ons. Dat doet niks af aan de letterlijke betekenis, maar het voegt er alleen iets aan toe. En dat is precies wat hier in 1 Korinthe gezegd wordt. Dan moet je eens kijken hoe merkwaardig dat is, dat hier in 1 Korinthe 15 erboven staat, ik zeg u een verborgenheid, vers 51, en vervolgens wordt er geciteerd uit het Oude Testament. Maar we vinden nog zo'n schriftgedeelte wat spreekt over de opname van de gemeente. Dat is in 1 Korinthe 4. Daar staat niet bij dat het een verborgenheid is en er wordt dus ook niet geciteerd uit het Oude Testament. 1 Thessalonicenzen 4, zei ik, hè? Of moest ik zeggen dan? Goed. 1 Thessalonicenzen 4. Daar staat niet bij dat het een verborgenheid is. En er wordt ook niet geciteerd uit het Oude Testament. Daar staat het los. En dat is eigenaardig. 1 Thessalonicenzen 4, daar lezen wij in... laat ik het maar even lezen. Daar staat in vers 13. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt. Er staat niet, het is een verborgenheid. Er staat alleen, ik wil niet dat gij onwetend zijt. Hij kon hier niet zeggen dat dit een verborgenheid was. Dat was ook niet de bedoeling. Hij zegt alleen, ik wil niet dat gij onwetend zijt. Hij vertelt het helemaal los van die verborgenheidskwestie. Ik wil niet dat gij onwetend zijt van degene die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Een eenvoudige gedachte hier is, als we met Christus gestorven zijn, als we met Christus ontslapen zijn, dan is de consequentie daarvan dat we dus ook met Christus in de hemel zijn. En voor zover we er nog niet zijn, zullen we er dus ongetwijfeld naartoe gaan. Dat staat er. We zijn met hem gestorven, we zijn met hem opgewekt en dus zullen we ook met hem de hemel binnengaan. Ja, in Efeze staat dat het al gebeurd is, maar dat is alleen in de geestelijke zin. En hier gaat het over het lichaam, over de toekomende verlossing en dan staat er dus dat het inderdaad toekomst is. Maar het is het logische gevolg daarvan. Indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus brengen of wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren. En hier haalt Paulus niet het Oude Testament aan en zegt, dit zeg ik u, of wij, door het woord des Heren. Geen schriftplaats ervoor, maar gewoon de autoriteit van deze apostelen. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn, want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken de Heer tegemoet. En alzo zullen wij tegemoet in de lucht, en alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. En dan een woord van vertroosting. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. En nou het opmerkelijk is dat we precies dezelfde gedachten naar voren gebracht vinden hier en in 1 Korinthe 15. Maar er zijn een paar verschillen. En de verschillen zijn dat in 1 Korinthe 15 gezegd wordt, het is een verborgenheid en het staat in het Oude Testament. Hebt u dat? Het is een verborgenheid, dus het staat niet in het Oude Testament. Het is een verborgenheid en het staat wel in het Oude Testament. En er wordt gedemonstreerd waar het bijvoorbeeld staat. Dat is één verschil. En het andere verschil wat ik vind, is dat in 1 Thessalonicense gezegd wordt dat de Heer zelf met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bazuin Gods zal nederdalen. Met de bazuin Gods. En het merkwaardig is dat dan in 1 Korinthe 15 niet gewoon staat met de bazuin Gods, maar er staat met de laatste bazuin. En daar wilde ik nou vervolgens de aandacht voor vragen. Voor de laatste bazuin. Alleen in 1 Korinthe 15. In de punt destijds, vers 52, in een ogenblik met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan. Nou ben ik een beetje muzikant en is misschien me. Ja, ik heb het altijd een beetje vreemd gevonden. Ik ken wel slaginstrumenten, maar een bazuin hoort niet bij de slaginstrumenten. Dus daar hoor je niet mee te slaan. Dat gebeurt wel eens, maar dat is als de trompet is dronken is. Dat wist je er wel uit, hè? Een bazuin wordt normaal op geblazen. Maar toch is het interessant, er staat de bazuin zal slaan. Want slaan, dat is een woord wat eigenlijk betekent iets met kracht van zich afgooien, werpen. Dat is slaan. En daarom kan er ook gezegd worden, de bazuin zal slaan. Want wat er gebeurt is dat deze bazuin met kracht iets van zich afgooit, namelijk zijn geluid, dat wat hij voortbrengt. Dezelfde uitdrukking wordt nog steeds gebruikt in verband met de vogeltjes. Hè? De mensen die die vinken houden, geen vinger opsteken, want het is verboden. Nee, het mag niet. Maar een vink, kijk, een merel die zingt en een duif die koert enzovoort. Hè? En een vink die slaat. Die wordt geacht met kracht zijn geluid van zich af te gooien. Een krachtig geluid. Ja, we zeggen het is fluiten, maar de officiële term is hij slaat, een vink slaat. En de ene vink heeft een mooiere slag dan de andere. En vinken worden gekweekt soms voor het geluid wat ze voorbrengen. Men probeert een bepaald geluid te krijgen en daarom fokt men die vogeltjes. En de een heeft een slag zus en de ander heeft een slag zo, hè? Dan heb je nog de Franse slag, maar dat heeft hier weer niks mee te maken. Maar slaan, het betekent dus iets met kracht van zich afwerpen. En dat kan heel goed geluid zijn, dat is hier ook het geval. Deze bazuin, die klinkt met kracht. Er staat dus, de bazuin zal slaan. En tevens dat het is de laatste bazuin. En het opmerkelijke is nu dat hier staat de laatste bazuin. De uitdrukking heeft tot veel misverstanden geleid. En daarom haal ik hem nu ook aan. Immers, degenen die een beetje thuis zijn in de Bijbel weten dat in verband met de wederkomst van Christus in het boek Openbaring 7 bazuinen genoemd worden. Ze worden nog geteld ook. Hè, eerst 4 en dan nog 3. Geloof ik tenminste. Maar in ieder geval 7 bazuinen. En die worden keurig geteld. En dan is vaak de conclusie dat men zegt, hier deze laatste bazuin, dat is dus de 7e bazuin uit Openbaring. En dat zou een aardige gedachte natuurlijk zijn, waar het niet dat het volstrekt in strijd is met wat in Openbaring over die bazuinen gezegd wordt. Het kan helemaal niet en dat is het probleem. Sommigen houden eraan vast, maar komen vervolgens geen stap verder met de verklaring van het boek Openbaring. Dat klopt namelijk helemaal niet meer. En anderen vragen, wat is het dan wel? Een verklaring die ik vaak gehoord heb is dit, dat deze bazuin niet ontleend is aan de Bijbel, maar ontleend is aan de Griekse wereld, eigenlijk aan de Romeinse wereld. Dat wil zeggen dat deze bazuin gebruikt werd om in het Romeinse leger, zal ik maar zeggen, en dat die die bazuin gebruikt werd, zoals het ook tot voor kort in onze legers gebruikt werd, als signaal. Ja, toen ik in dienst was, toen klonk er ook 's morgens vroeg een soort trompet, alleen was dat van een bandje. Hè? En dat bandje jankte ook nog, dus of het een trompet was, ben ik niet helemaal zeker van, maar dat werd me verteld dat het dat was. Maar het was op een bandje, het was niet echt meer, maar het was een signaal. En het betekende, geloof ik, dat je uit je bed moest. Dat hebben ze me een keer verteld. In de praktijk bleek dat wel mee te vallen. En dat in de praktijk betekent dat je kon nog wel een half uur blijven liggen, als je tenminste snel genoeg was. Maar hoe dan ook, het is een signaalinstrument. En zo wordt het ook altijd gebruikt. Maar de moeilijkheid is natuurlijk dat een dergelijke verklaring van de laatste bazuin die ontleend is aan het Romeinse leger, dat je daarvoor natuurlijk geen enkele schriftuurlijke grond meer hebt. En de gedachtegang was dan meestal, er zijn drie bazuinen. En de eerste is die van de verzamel en de tweede is die van houdt u gereed. En de derde, dat is zoiets van voorwaarts mars of zo, ik weet het niet precies. Maar iets in die koers is dat dan, hè? En dat is natuurlijk wel een aardige verklaring, maar hij heeft geen Bijbelse grond. Hij moet in de schrift terug te vinden zijn, deze laatste bezuin. En dat is belangrijk. En de vraag die ik nou stel, maar die had u kunnen verwachten, is: waar vinden we deze laatste bezuin in de schrift? De laatste bezuin, die moet dan toch ergens genoemd zijn? Anders kan hij toch niet aangehaald worden? Dat is heel eenvoudig. Die laatste bezuin, die wordt inderdaad genoemd in het Oude Testament bijvoorbeeld. En feitelijk vinden we een heleboel bazuinen in het Oude Testament. Kijk, de eenvoudige oplossing van dit vraagstuk is dat deze bazuin niet ontleend is aan openbaring. Ook niet ontleend is aan de Griekse of Romeinse wereld, de militaire gebruiken van die dagen, maar eenvoudig dat die bazuin ontleend is aan het Oude Testament, aan Israël dus. Precies als die profetieën van de dood is verslonden tot overwinning en dood, waar is uw prikkel? Profetieën die gevonden worden in Jesaja 25 en Hosea 13 bijvoorbeeld. Dat staat er bij mij bijgeschreven, dus dat is makkelijk, hè. Daar vind je die profetieën van de dood is verslonden tot overwinning. Maar als je ze opzoekt, blijken ze te spreken over de verzameling, de terugverzameling van Israël. Eerst de verdrukking die over Israël komt en daarna de redding die daarop volgt. En precies hetzelfde is het geval met deze laatste bazuin. Deze laatste bazuin is de laatste bazuin die ontleend is aan Israël. Onder Israël was er zo'n laatste bazuin. Er was ook een eerste trouwens. Waar zou je nou de eerste bazuin in de Bijbel vinden? Je kunt het zelf bedenken. Ja, het mag eigenlijk niet natuurlijk. Hè? Maar je kunt het zelf bedenken. Ja. Op de Sinaï. Toen de Heer voor het eerst tot Israël sprak. Dat is heel gemakkelijk. Daar is een bazuin. Het is de eerste keer dat de Heer spreekt. Want dit spreken van de Heer en het klinken van de bazuin zijn twee dingen die vaak in één adem in de schrift genoemd worden. In ieder geval hier in het Nieuwe Testament. We lazen dat trouwens net al in 1 Thessalonicense 4. De Heer spreekt, stem van God zelf, de Heer zal roepen. Sommige plaatsen zeggen zelfs de Heer zal brullen. En tegelijkertijd staat er en de bazuin zal klinken. En zo is het nou maar net. Want wat is een bazuin? Laten we nou eens heel ver teruggaan. Wat is nou een bazuin? Nou, laat ik u dit zeggen, een bazuin is geen trompet. Een trompet komt ook in de Bijbel voor, twee zilveren trompetten. Maar een bazuin is niet van zilver, niet van metaal, niet een kunstig gemaakt ding, maar een bazuin is simpelweg een shofar, een ramshoorn. Het woord vertaald met bazuin is gewoon in het Hebreeuws shofar, de ramshoorn. Is een natuurproduct dus. Een hoorn. Nou, en wat een hoorn is in de Bijbel, dat is al heel gemakkelijk. Want een hoorn komt voor in de schrift, met name in de profetieën van Daniel, als een beeld van een koning, van een machthebber. De hoorn staat voor macht. En een hoorn is ook het natuurlijke wapen van een dier. En de ramshoorn is het natuurlijke wapen van de ram. Een hoorn is dus een koning. De Bijbel spreekt trouwens over een hoorn des heils. Een machthebber, een koning, die heil voortbrengt, de hoorn des heils. Ik meen zelfs dat er iets staat van de hoorn des heils die opgericht werd. Is niet zo? Beeld van de opstanding van Christus. Ja, een hoorn die rechtop staat. Wanneer het toegepast wordt op Christus is het duidelijk genoeg. Hij is die machthebber, hij is die koning en hij is de opgewekte. Op zijn voeten gesteld. Die hoorn die kom je bijvoorbeeld Daniël tegen. Het is symboliek daar allemaal natuurlijk, maar je vindt hem in Daniël. En dan staat er in Daniël 7. Er staat, ik nam vers 8, Daniël 7 vers 8. Ik nam 8 op de hoornen en ziet, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde. En 3 uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor dezelfde. En ziet, in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. En dat verbaast die mensen altijd. Dan zeggen ze, hoe kan een hoorn nou praten? Nou, dat is makkelijk hoor. Een hoorn brengt geluid voor, daar is het ding voor. Een shofar. Er wordt op geblazen, dan is die adem, dan is er leven in. En dan brengt hij dus ook geluid voor. Een hoorn spreekt. En als een hoorn het beeld is van een machthebber, van een koning, dan moet het duidelijk zijn dat het geluid wat door die bazuin, door die hoorn wordt voortgebracht, niks anders voorstelt dan de stem van de koning, van de machthebber. En daarom is het ook, de bazuin zal slaan. Hij klinkt met kracht. Maar het is de stem van de koning. En of er nou staat God spreekt of de bazuin klinkt, dat maakt natuurlijk in de praktijk geen verschil. Beide dingen gebeuren, uiteraard. Maar het een is een beeld van het andere. Het wil zeggen dat de koning weer spreekt. En de bazuin zal klinken. Want de eerste keer dat de koning tot Israël sprak, was inderdaad in Exodus, bij de komst van de wet. De bazuin werd geblazen op de Sinaï. Het geluid van de bazuin werd gehoord. En het geluid van de bazuin werd nog vele malen herhaald onder Israël. Het is veel te veel om op te noemen. Je moet denken aan, noem maar eens wat, de bazuin die klonken bij de inname van Jericho. Toen Israël in het beloofde land kwam. En Jericho ingenomen moest worden. Wat gebeurde er? Wel, 7 dagen lang werden de bazuinen geblazen. En op de 7e dag moest er iets 7 keer, hè? En werd er 7 ronden lang op de bazuinen geblazen. En ongetwijfeld heeft het een relatie met de 7 bazuinen uit de openbaring. Met de oprichting, de openbaring van het koninkrijk van Christus hier op aarde. De bazuin spreekt van koningschap. En daarom spreekt de bazuin over de tijd waarin de koning zijn koninkrijk opricht en de koninkrijken der aarde aan zich onderwerpt. En in de praktijk betekent dat heel wat koninkrijken vernietigd zullen worden. En zo was het met Jericho. De mensen vinden dat dan gek, dat de stad verwoest wordt door het klinken van de bazuin. Nou, zo gek is dat niet. Als je weet wat het betekent, is het eenvoudig. God spreekt en Jericho werd verwoest. Je vindt de bazuin nog een paar keer meer. Je vindt de bazuin dat is heel mooi, bij Gideon. Hè? Het is net zo'n soort gelegenheid natuurlijk, waar de vijand verslagen moest worden bij Gideon. En de methode waarop die lui de vijand versloegen, daar heb ik altijd zo'n plezier in. Want die lui waren namelijk militair helemaal niet geschoold. En bovendien waren ze een minderheid. Daar voel ik me altijd heel goed bij thuis, bij minderheden moet ik zeggen. En het enige wapen wat ze hadden, waren bazuinen en fakkels. En een kruik over die fakkels heen, zodat je ze niet kon zien branden. Dat vinden wij ook al zo gek, hè? Zo'n ding moet je laten zien, hè? Altijd en overal licht geven. Nou, daar moest dat niet, want er moest een kruik overheen. En zo ging men op pad. En toen het juiste tijdstip was aangebroken, werd het bazuinen geblazen en werden de kruiken stuk geslagen. En toen schenen daar die fakkelen. En dan heb ik op school moeten leren dat toen de Filistijnen aan de haal gingen, omdat ze zo geweldig geschrokken waren. En misschien is dat ook wel zo, maar dat vind ik de laatste verklaring waar ik op zou komen. Wat ik me bedenken kan, is dat de bazuin klinkt, dat God spreekt. En weg is de vijand. Dat kan toch niet anders? En bovendien, het vuur wordt openbaar gemaakt, wat een beeld is van de nieuwe schepping. Van het werk van God, het werk van de geest. God zelf is trouwens een verterend vuur. Daar vindt het oordeel plaats. En weg is de vijand. En die kruiken, ach, die kruiken hadden ze helemaal niet nodig, die sloegen ze stuk. Want de kruik is nog altijd een beeld van dit aardse lichaam, dit vat, een lemen, een aardenvat. Het moest afgelegd worden. En dan heb je het hele verhaal. Je kunt zelfs die geschiedenis van toepassing brengen op de opname van de gemeente. Wanneer namelijk het aardse huis deze tabernakels verbroken wordt, wanneer de kruik wordt stuk geslagen en uiteindelijk zichtbaar wordt dat wat er al lang in aanwezig was. De fakkel. Het licht, de warmte, het vuur, een beeld van het leven van God zelf, het beeld van de nieuwe schepping enzovoorts. En daar is de verlossing, de uiteindelijke verlossing van de vijanden daaronder Gideon. Zie? En de bezuin klonk daarbij. Die bezuin had helemaal geen functie verder. Het is typologie. De Heer had die 300 man niet nodig om die vijanden weg te jagen. En het is aan bij andere gelegenheid gebeurd dat er helemaal geen fakkel aan te pas kwam en geen kruik en geen bazuin. Helemaal niks. Want het hoefde niet, maar het heeft een betekenis. Zie? Een betekenis in verband met ons. Wel, daar heb je de bazuin. De bazuin klinkt dus wanneer de Heer optreedt om te oordelen. Dat is dat. De bezuin klinkt ook trouwens om het volk te vergaderen. Neem maar een concordantie, dat hebben wij laatst ook gedaan, een concordantie genomen, de bezuin helemaal opgezocht in de Bijbel. En er zal blijken dat de bezuin klinkt als Israël verzameld moet worden. Verzameld moet worden waarheen, waarom, om wie? Om de koning uiteraard. En daarom klinkt de bezuin ook bij de troonsbestijging van vele koningen van Israël. In ieder geval Salomo, Absalom, Jehu. De bezuin klinkt. De bezuin wordt geblazen en er is een nieuwe koning. En de bezuin symboliseert de stem van de koning. De sprekende koning. De hoorn dus, die spreekt. Maar in de eerste plaats is die hoorn uiteraard Christus, de hoorn des heils. Dus de bezuin klinkt. De bezuin heeft vele malen geklonken onder Israël. Maar er is... Er zal een moment zijn wanneer de bazuin voor de laatste maal zal klinken voor Israël. Waarin voor de laatste maal het woord van God, het woord van de Heer tot Israël zal komen. De eerste maal was op de Sinai. Maar het is een laatste maal dat God zijn woord zal geven aan Israël. Het is een laatste maal dat de Heer Israël zal verzamelen. Niet rond Sinai, maar rond Sion. Andere berg. Dat is de laatste keer, wanneer hij zijn volk zal verzamelen tot zich. En wanneer hij zijn koningschap over hen zal aanvaarden. En wanneer hij hen zal verlossen van hun vijanden. Dat is allemaal verbonden met de bezuin. En eens zal dat de laatste keer zijn. En die laatste keer die wordt uitdrukkelijk aangekondigd uiteraard in het Oude Testament. Maar hij wordt ook uitdrukkelijk genoemd in dat verband in Matthäus 24. In Matthäus 24, daar vinden we dat op een gegeven moment in de toekomst, aan het eind van de 70ste week van Daniël, na de verdrukking van die dagen, staat er. Matthäus 24, vers 29. Dat dan de zon zal verduisterd worden en de maan zal een schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen, en dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Daar heb je alles bij elkaar. Aan het einde van de verdrukking, op het moment dat Israël dus tot geloof komt. Eerder houdt die verdrukking immers niet op. Die verdrukking leidt tot de bekering van Israël. Maar op het moment dat Israël tot geloof komt, dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. Let wel, het is het teken van de erfgenaam van Adam, om het nou eens op de goede manier te vertalen. Het teken van de erfgenaam van Adam. Adam die gesteld was om de aarde te onderwerpen en daarover te heersen. De mens aan wie God gedenkt. En de Zoon des Mensen naar wie God omziet. Die door God gesteld is over de werken zijner handen. Die mensen, die Zoon des Mensen uit Psalm 8, die zal verschijnen. Als de koning uiteraard, wat dacht u dan? Als de heerschappij hebbende, als degene die de aarde zal onderwerpen en daarover heersen. Die Zoon des Mensen. En dan staat er, dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de Zoon des Mensen, deze Zoon des Mensen, die genoemd is in het Oude Testament, Ze zullen hem zien komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Dat wil zeggen dat hij dus zijn koningschap aanvaard heeft. De koning gaat in zijn koninkrijk zoals de Heer gaat in zijn heerlijkheid. En wat gaat hij dan doen? Wel, hier wordt gesproken over wat gebeurt in verband met Israël. De komst van de Heer in verband met Israël. Wat gaat hij dan doen? Vers 31. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. De bazuin zal slaan, krachtig, een groot geluid. Overal gehoord. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En wat zullen ze doen? Zij zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen. Ja, dat hadden we zelf ook kunnen bedenken. Want als de bazuin klinkt onder Israël, dan wordt Israël verzameld. Rondom de koning uiteraard. En om de vijand te overwinnen. Dat is het hele verhaal. En zo staat het hier ook. Een bezuin van groot geluid. Ze zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden. Van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. Enzovoorts. En dit geslacht. Dat is in de eerste plaats. Dit geslacht van Israël. Voor wie de laatste bezuin klinkt. Er is geen latere bezuin. Er valt niks meer te zeggen. Tot Israël door de Heer. Wat gezegd moest worden is gezegd. Er valt geen nieuwe koning meer uit te roepen over Israël. Hij is de eeuwige en dus de laatste koning. Israël hoeft ook daarna niet meer verzameld te worden. Want Israël is verzameld. Het is de laatste keer. En ze zullen dan in hun rust ingaan. Definitief. Het is de laatste bezuin voor Israël. Wel, deze laatste bezuin wordt aangehaald in 1 Korinthe 15. En wat de betekenis daarvan is heel simpel. Het betekent inderdaad dat de Heer zal komen. Niet voor Israël, maar we praten nu over de verborgenheid, namelijk voor de gemeente. Niet op aarde, maar in de lucht. Maar wat er gebeurt is inderdaad dat hij ons tot zich zal verzamelen. En dat hij zijn koninkrijk en zijn koningschap aan ons zal openbaren. Bovendien, hij zal zichzelf als de koning aan ons openbaren. Dat is de beloofde. En vandaar dat de bazuin klinkt. Ja, welke bazuin? De laatste uiteraard. Welke eerdere er geweest zijn, daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat het de laatste is. De definitieve openbaring van de Heer aan ons. De openbaring van Jezus Christus. Aan de gemeente. En dan zie je dat die nieuwe dingen het eerst gebeuren. Deze nieuwe toepassing van deze oud-testamentische zaak. De laatste bezuin klinkt. Betekent dat wij verzameld zullen worden rondom de koning. Zoals Israël later verzameld zal worden. Alleen Israël zal verzameld worden in het land, in Kanaan. En wij zullen verzameld worden in ons land. Ja, Kanaan. Een hemels Kanaan uiteraard. Want Kanaan is een beeld van de hemel. En zoals Israël verzameld wordt in Jeruzalem, zo zullen wij verzameld worden in een nieuw Jeruzalem. Eigenlijk, ik moet het beter zeggen, in een hemels Jeruzalem. In dat waar Jeruzalem een type van is, in de hemel zelf. Definitief en voor altijd. En daarom staat er ook dat we dan voor altijd met de Heer zullen zijn. Er hoeft geen bazuin meer te klinken. We hoeven niet opnieuw verzameld te worden. Het is het laatste. Het is de laatste bazuin voor de gemeente. Zoals er daarna een laatste bazuin zal volgen, 7 jaar later, voor Israël. En die dus genoemd wordt in Matteüs 24. Maar nog later zal de laatste bazuin geblazen worden voor de volkeren. En dat is de laatste, namelijk de 7e bazuin uit de Openbaring. Want lees het maar na in Openbaring, echt, dat is heel eenvoudig. Die 7e bazuin die wordt in verband gebracht met de vestiging van het koninkrijk van Christus over alle volkeren der aarde. Het is de definitieve onderwerping van alles en iedereen wat hier op aarde leeft. De verzameling van allen onder één hoofd, namelijk onder Christus. Dus een laatste bazuin voor Israël. Maar de toepassing daarvan, of de uitwerking daarvan is een laatste bazuin ook voor de volkeren. 33 jaar later, maar ook een laatste bazuin voor de gemeente, 7 jaar eerder. Ik kan dat nou natuurlijk allemaal niet uitleggen, maar voor velen heb ik dat alles gedaan. Het gaat erom dat deze laatste bazuin simpelweg ontleend is aan Israël. En dat het de zoveelste toepassing is van de oud-testamentische profetie. Daarnaast wil ik u eraan herinneren dat deze laatste bazuin, of de bazuin in het algemeen, steeds aangehaald wordt, laten we zeggen, in Joël bijvoorbeeld, profetieën die direct spreken over Israël. De toekomstige bekering van Israël. Ik denk aan met name Joël 2. Vers 1. Blaas de bazuin te Sion. Waarom? Nou, staat erbij. Blaas de bazuin te Sion en roep luide op de berg mijner heiligheid. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn of bewogen zijn, want de dag des Heren komt, want hij is nabij. En dan zien we dat de bazuin in verband gebracht wordt met de dag des Heren. Met de tijd waarin de Heer zijn koninkrijk op aarde openbaart en opricht. Want dan blaast de bazuin. Dan klinkt de stem van de koning. En het wordt herhaald in vers 15. Blaas de bazuin te Sion. Heiligt een vaste, roept een verbodsdag uit. Verzamelt het volk. Hier nog om rouw te bedrijven. Dit is niet de laatste bazuin die klinkt. Maar het is een bazuin in verband met de openbaring van het koninkrijk van Christus over Israël. En hier wordt het volk verzameld tot rouw. Maar later wordt het volk verzameld om inderdaad de Heer te ontmoeten en hem als hun koning te erkennen. De dag des Heren wordt gerelateerd dus aan de bazuin. En we vinden dat nog uitdrukkelijker in Zefania. Ik weet niet of u dat zo gauw kunt vinden. Zefania, Haggai, Zachariah en Maleachi. Zefania, bij mij is het bladzijde 879. Zefania 1, waar staat in vers 14, de grote dag des Heren is nabij. Hij is nabij en zeer haastende, de stem van de dag des Heren. Niet alleen dat de dag des Heren komt, maar er is geluid mee gemoeid. Er komt een stem, niet zomaar geluid, maar er wordt ook wat gesproken in die dag des Heren. De stem van de dag des Heren, de held zal aldaar bitterlijk schreeuwen. Zie, de bazuin zal slaan. De held zal al daar bitterlijk schreeuwen. Met geweld, uiteraard. En die dag zal een dag der verbolgenheid zijn, een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid, een dag der bazuin en des geklanks. Tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken. De Heere zal zijn legers verzamelen door deze bazuin. Om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Zijn legers zullen geroepen worden tegen Israël in de eerste plaats. Om Israël tot gehoorzaamheid te dwingen. En daarna zal Israël zelf mede geroepen worden tegen de koninkrijken der heidenen. Om ook hen te onderwerpen aan de koning. De koning zelf, van wie de ramshoorn een beeld is. Ik heb geen tijd om het allemaal uit te leggen, maar alleen al dat woord Shofar, het woord ramshoorn, spreekt over de verborgenheid en de openbaring van het koninkrijk. Vanwege de letters die gebruikt worden in dat woord. Dat wat eerst verborgen is, maar wat daarna geopenbaard zal worden. Een nieuwe schepping onder het koningschap van Christus zelf. Wel, deze laatste bazuin die verwachten wij. Niet omdat we een hekel hebben aan, of dat we zo van bazuinmuziek houden of zo. Ik moet eerlijk zeggen dat het geluid van de shofar, het lijkt mij niet zo muzikaal eerlijk gezegd. Maar dat is een kwestie van smaak misschien. Hè? Het is een doordringend, nasaal, klagelijk geluid. Maar bedenk dan dat die bazuin in verband gebracht wordt met het openbaar worden van het koninkrijk. Dat wil zeggen dat het nu nog gaat om een verborgen koninkrijk. Maar dat op het moment dat die koning nog verborgen is, de bazuin ineens zal klinken, de shofar. En denk eraan dat die bazuin een ramshoorn is, maar dan toch de hoorn van een dode ram. Hij is hem afgenomen, in ieder geval. De macht is van de ram verwijderd. Zie. Maar zodra die hoorn klinkt, is dat een beeld van opstanding uiteraard. Van nieuw leven in die hoorn. Nieuw leven. Adem wat erin geblazen wordt. Alles wat adem heeft, loven de Heere. En dat doet de shofar ook. Het is het klagende geluid van een lam of van een ram. Een ram waarin de Heer ten brandoffer voorzag. Het is het klagende geluid van het lam wat geslacht werd. Maar wat weer staat. Wat tot leven gekomen is. En wat in Openbaring gezien wordt als de leeuw uit de stam van Juda. Het is dezelfde. Het is de macht hebben. Het is de koning. En wanneer die koning zal verschijnen in heerlijkheid. Wanneer hij zich uit zijn verborgenheid opnieuw zal openbaren. Dan zal inderdaad de bezuin klinken. Het heeft verder geen nut. En je kunt eerlijk gezegd, je kunt uit al die schriftplaatsen die uitdrukking van de bezuin zal klinken gewoon doorstrepen eruit laten. Je mist hem niet. Maar het staat er overal extra bij. Vanwege de betekenis. Vanwege dit verschijnsel. Dat de koning wiens macht, die zijn macht had opgegeven. Die zijn wereldlijke macht had afgelegd. Dat die koning alsnog die macht aan zich zal trekken en die macht zal uitoefenen. En hij zal schreeuwen. De leeuw zal brullen. Denk er wel om, het lam of de ram was stom toen hij geschoren werd. Sprak niet. Maar de leeuw zal brullen. En wat toegepast op de koning is het, de bezuin zal klinken. Toch geluid van de ram. In de toekomst. De Heer zal spreken dan. In zijn grimmigheid en in zijn toorn tot hen die hem niet aannemen, maar in genade en in heerlijkheid tot hen die zijn eigendom zijn en die zich hebben onderworpen aan deze verworpen koning. Amen. Zullen wij danken? Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat we daar naar uit mogen zien. Dat we mogen wachten op dat geluid van de ramshoorn, dat geluid van de bazuin, wat zal klinken om ons te verzamelen. Om ons te verzamelen tot die koning die wij nu reeds geaccepteerd hebben. We danken u, Vader, dat we dat mogen zien. Dat koningschap in de toekomst inderdaad ook geopenbaard zal worden. Dat de heidenen, de volkeren van deze aarde ook inderdaad zullen onderworpen worden aan hem. Aan wie alle macht in hemel en op aarde gegeven is. Maar Vader, we danken u bovenal dat we daar nu al onder geplaatst mogen zijn. Dat we deel mogen hebben aan dat koninkrijk, een verborgen koninkrijk. Wat we niet zien, maar waarvan we de realiteit wel degelijk mogen ervaren. En dan kan het niet anders, Vader, maar dan zien wij uit naar dat moment. Waarop ook wij verheerlijk zullen mogen worden met Christus zelf. Dat we met hem geopenbaard mogen worden in heerlijkheid. En dat zal gebeuren bij het klinken van deze bazuin. Deze laatste bezuin, deze laatste toevergadering. En we danken u dat we daarna niet meer kunnen afdwalen. Niet meer in ballingschap kunnen gaan. Niet meer de woestijn in kunnen. Maar dat we voor altijd zullen zijn waar hij is. Dat we voor eeuwig verbonden zullen zijn, zelfs lichamelijk, met hem die ons het leven geschonken heeft. Vader, we danken u voor die geweldige hoop. We danken u dat we elkaar daarmee mogen vertroosten. We mogen troosten met deze woorden. En we danken u ook dat we de rest van onze tijd hier op aarde mogen besteden in het werk van uw dienst. Dat we inderdaad mogen weten dat onze arbeid ook hier niet ijdel is in de Heere. Maar dat we mogen weten dat uw leven ook nu al in ons werkt. En dat straks dat leven ook tot resultaat zal hebben dat we deze wereld zullen verlaten. En u zullen ontmoeten in de lucht om voor altijd met u te zijn. We zijn dat nu geestelijk, maar we zullen dat ook straks lichamelijk zijn. Vader, we danken u voor deze bazuin en voor het geklank der bazuin. Amen.